PNL, DLO, PNL, Delta, Lima, Oscar in Veldhoven. En dan eens even kijken eerst naar het nieuws uit de VS. Ja, er is natuurlijk alles bezig met de voorbereiding voor de, het grote Space Symposium. Wat op een cruiseschip moet gaan plaatsvinden. Maar ja, er gaat er net iets fout. Het schip dat raakt defect. Nou ja, niet helemaal. Het doet het nog wel, maar het kan alleen maar op lage snelheid, zeg maar. Dus het hele schema gaat een beetje schuiven. Was nog een idee dat het allemaal nog gerepareerd kon worden voordat het zover is. Maar ja, of dat echt gaat gebeuren is onduidelijk. Maar goed, hoe dan ook. Het is weer een heel apart gebeuren. Ja, dan over Ares, Space Station. Sinds een paar weken zijn er problemen met de Ericsson VHF-radio aan boord van de Columbus-module. Die begint vreemde foutmeldingen te geven, dus die hebben ze maar eens even uitgeschakeld voorlopig. Nou, toen kwam natuurlijk de discussie van, ze hebben toch genoeg apparatuur aan boord om op andere manieren actief te worden. Nou, inderdaad, de Kenwood transceiver in het Russische deel van het station hebben ze in gebruik genomen voor de Ares-verbindingen. Dat loopt intussen. Heeft ook zijn voordelen, want die heeft meer output, krijg je sterkere signalen in de downlink. Maar in de Columbus-module was natuurlijk ook altijd nog de tweede Ericsson-radio die op 70 centimeter werkte. Of werkt. En dus was het idee van waarom zouden ze die niet gebruiken. Nou, dat hebben ze inderdaad inmiddels bedacht. Shane Kimbrough, die aan boord is sinds een weekje, die vond het wel een goed idee om die maar eens in te schakelen. Dus dat heeft hij gedaan. En nu is dus het packetstation, APRS, zeg maar, van het Space Station actief op 70. Dus niet meer op 145.825, zoals gebruikelijk. Maar nu op 437.550. Ja, alles werkt verder in principe hetzelfde. Alleen de frequentie is veranderd, de band. Maar dat betekent ook dat vooral de dopplerverschuiving natuurlijk drie keer zo groot is geworden. En dat is wel iets om even in de gaten te houden, want je kunt nou niet denken van, nou ja, die paar kilohertz, dat valt wel binnen de bandbreedte van mijn FM-spullen. Dus daar hoef ik me niet zo druk over te maken. Nou, eigenlijk had je dat toch wel een beetje moeten doen op 2 meter, maar op 70 moet je dat zeker doen. Want dan gaat het echt over meer dan 9 kilohertz plus en 9 kilohertz min, of bijna 10. Dus dan moet je toch echt wel een beetje gaan afstemmen. Maar goed, verder werkt dus alles. En het Space Station wat packet betreft. En ook dus Ares-verbindingen via Kenwood D710. Er is nog een andere Kenwood D710 in voorbereiding voor gebruik in het Space Station. Maar ja, voordat de stapel papierwerk daarvan afgerond is, dat duurt nog even. Dus die is het voorlopig nog even op de grond voordat die gelanceerd kan worden naar het Space Station en daar in gebruik genomen kan worden. Dat wordt wel op zijn vroegst eind volgend jaar. Nou ja, verder is er een leuk plan voor een nieuwe amateursatelliet, weer van de Naval Academy. Die zijn voortdurend bezig kleine satellieten, CubeSats en zo te bouwen. Deze keer hebben ze bedacht om eens een korte golfsatelliet te gaan opstarten. Eentje die een uplink heeft in de 15 meter en de downlink in de 10 meter band. Nou is dat niet echt nieuw, dat hebben we in het verleden natuurlijk meer gezien met de Radio Sputnik RS-10 en 11 en Radio Sputnik RS-12-13. Die hadden ook dat soort dingen, mode K heette dat dus, hè, van 15 meter naar 10 meter. En daarnaast ook 15 meter naar 2 meter, dat was dan mode T. Dit is dus echt een keer de eerste poging om dat vanuit een Amerikaanse satelliet, zeg maar, eens uit te proberen. Het idee is om ook een lineaire leidstation erin te stoppen. Uplink op 15 meter bij 21,40 megahertz. En de downlink op 10 meter bij 29,42 megahertz. Bandbreedte van het relais 30 kHz. En het is ook een inverterend relais. Dus dat betekent dat de Doppler nog voor een groot deel gecompenseerd wordt, zeg maar. Dus ja, dat betekent heel erg weinig Dopplerverschuiving. En ook tijdens hoge passages weinig verandering. Niet veel meer dan 2 hertz per seconde. Nou, daar hoef je niet echt druk over te maken. Dan kun je allerlei modus makkelijk gebruiken. Zonder dat dat meteen problemen geeft met het schuiven van de frequentie. Het wordt een 1,5 unit CubeSat. En hij krijgt ook een APRS digipeater op 2 meter, 145,825. Eigenlijk zoals al meerdere CubeSats van de Naval Academy. Logisch, want WB4 APR die daar achter zit, is de bedenker en grote enthousiasteling achter APRS. En die wil natuurlijk elke satelliet op zijn minste APRS laten doen. Nou, verder komt er dus wat kwartgolfsprieten voor 2 meter. En dan een 10 meter dipool die ook zodanig gemaakt wordt dat die goed werkt op 15 meter. En die 10 meter dipool wordt ook meteen gebruikt als gravitatiegradient stabilisatiesysteem. Dus de satelliet wordt daardoor ook in een vaste stand gehouden. En daarbij moet die dipool dan verticaal komen te staan ten opzichte van het aardoppervlak, is het idee. Dat wordt weer een heel nieuw soort experiment. Ze willen eens kijken hoe dat werkt. En zeker nou dus met de afnemende zonneactiviteit, als die hogere banden toch verder niet veel meer doen. Dan hoef je ook niet zo bang te zijn dat de ionosfeer in de weg zit. Hè, want die zou normale wijze dan afschermend werken richting satelliet. En ook van de satelliet naar beneden. Maar dat zal nu zeker op 10 meter niet zoveel problemen geven. Misschien nog wat op 15 meter, maar kunnen we altijd nog uitproberen. Dus dat geeft weer wat leuke experimenten. Mochten het dus wel redelijk goede condities zijn op bijvoorbeeld 15 meter en zo, dan kun je nog wat over de horizon effecten erbij krijgen. Oftewel, je kunt ook in de uplink op 15 meter de satelliet al bereiken terwijl hij eigenlijk nog onder de horizon zit. Want ja, de ionosfeer helpt ook nog een handje. Dus dat is iets wat we uit het verleden wel vaker hebben gezien natuurlijk, met satellieten op HF-banden. Op VHF-UF is dat natuurlijk heel ongebruikelijk. Hoogstens een halve graad of een graad en dan houdt het wel op. Maar op HF kun je best satellieten bereiken die ver onder de horizon zitten. Ik heb zelfs wel eens een amateursatelliet gehoord die boven Australië hing op dat moment. Dat kan gewoon op HF-frequenties. Af en toe natuurlijk, niet altijd. Maar op die manier kan er dus van alles mee gaan gebeuren. Er zal ook een eenvoudig telemetriesysteem in zitten. Met 5 kanalen die weer met APRS-format worden uitgezonden. Een spanning aan boord, de stroom van het systeem. En 3 temperaturen. Temperatuur van de bovenkant, de onderkant en de temperatuur van de batterij. En verder een statuskanaaltje wat aangeeft of de APRS digipeater aan of uit staat. Dus dat kun je dan zelf ook monitoren. We zullen zien. Lancering moet nog geregeld worden. Maar dat zal over een tijdje wel duidelijk worden met welke raket die mee kan liften. Nou, dat is een andere CubeSat in ontwikkeling. Deze keer in Turkije. Daar hebben ze weer een 3-unit CubeSat in ontwikkeling. UbakuSat, ook wel eens Ubaku 3U-sat genoemd. Die moet een beetje lijken op een eerdere CubeSat die we gezien hebben vanuit Turkije. TurkSat 3U-sat, was ook zo'n 3-unit CubeSat die allerlei amateurspullen aan boord had. Alleen die satelliet die heeft niet of nauwelijks gefunctioneerd, helaas. Na de lancering was die vrij snel verdwenen. Nadat die gelanceerd was op 26 april 2013. Maar nu dus met deze nieuwe satelliet hopen ze dat het wat beter wordt. Het idee is dat het een echte amateursatelliet moet worden. Dat is het hoofddoel van het apparaat. Hij moet 2 meter uplink krijgen, 70 centimeter downlink. Lineaire lijn voor SSB en CW. En hij zou dan binnenkort gelanceerd moeten worden om dan volgend jaar vanuit het Space Station uitgezet te gaan worden. Hij wordt ontwikkeld door onder andere de Technische Universiteit van Istanbul, samen met een heleboel industrie- en overheidsinstellingen, maar ook de Turkse amateursatellietvereniging TAMSAT. En ze hopen hem dus in een redelijk hoge baan te gaan krijgen. Ja, we moeten afwachten. Even kijken. Nou nee, hij zal dus waarschijnlijk vanuit de Space Station, dus dan zal dat niet zo hoog worden, maar toch. Hij heeft dus dan een CW-baken op 437-225. Verder telemetrie downlink op 437-325. En dan de doorlaatband heeft de uplink op 2 meter tussen 145-940 en 990. Dus 50 kHz breed. En op 70 dan de downlink tussen 435-200 en 435-250. Ja, die frequenties zijn intussen gecoördineerd en afgestemd. De lancering moet vanuit Japan plaatsvinden. Lanceerdatum komen we dadelijk nog op, maar die, ja, dat is dus met een vlucht naar het Space Station, samen met een Japans ruimtevrachtschip, HTV, die naar het Space Station gaat. Dus dan wordt die kan die meeliften, zeg maar, en dan kan die vanuit het Space Station dan volgend jaar een keer uitgezet worden vanuit de Japanse Kibo-module waarschijnlijk. Daarmee hebben we dus weer een wat serieuzere amateursatelliet erbij. Tenminste, als het allemaal goed gaat. Dus nog even afwachten. Want die vorige die wilde ook niet zo erg goed functioneren, helaas. Maar goed, deze keer hebben ze er iets van geleerd, mag je hopen. Hij moet het dan een aantal maanden natuurlijk uithouden. Tussen een half jaar en een jaar. Want dan is hij natuurlijk zo ver gezakt dat hij weer verbrandt in de atmosfeer. Goed, NASA is dus weer bezig met lanceringen van CubeSats. Ze hebben weer een nieuwe CubeSat Launch Initiative, waarbij allerlei instanties en educatieve instellingen voorstellen kunnen doen voor CubeSats die ze willen laten lanceren. Moeten ze voor 22 november aanmelden. Dan zal tegen 17 februari volgend jaar een eerste selectie worden gemaakt. Dat wil nog niet zeggen dat het dan definitief is, maar dan hebben ze alvast een indruk welke goed genoeg zijn om gelanceerd te krijgen. Het is alleen voor Amerikaanse niet-commerciële organisaties en educatieve instellingen. Dus wij kunnen daar niet aan meedoen. De ontwikkeling en bouw en zo van de satellieten moet natuurlijk door de organisatie zelf betaald worden, maar de lancering is dan verder gratis. En NASA hoopt nu steeds meer staten vertegenwoordigd te zien. Ze willen uiteindelijk alle 50 staten een keer mee laten doen in de komende 5 jaar. En dan zijn er nog een hele rits waar nog nooit een CubeSat is gemaakt of aangeboden voor lancering. Dus allemaal 1 unit CubeSats zijn welkom vanuit die instanties. Als iemand een voorstel heeft, dan moet hij nu snel aanmelden. Er zijn nog meer CubeSat-programma's aan het lopen. Cubes in Space T en zo. Dat is nog iets voor een ander soort project voor scholieren tussen 11 en 18. Die kunnen dan voorstellen doen voor experimenten in de ruimte of op hele grote hoogte. En dat wordt dan geregeld dat die gelanceerd worden. Dat kan gebeuren met sondeerraketten vanaf Wallops Flight Facility. Wallops Island in Virginia eventueel. Of anders met hele hoge ballonnen. En dat zou volgend jaar dan kunnen gaan gebeuren. Vanaf juni en de ballonnen augustus en zo. Nou, op die manier kunnen dus scholieren ook hun kleine experimenten die ze bedacht hebben mee laten liften. En daardoor enthousiast gemaakt worden, zeg maar, voor dit soort activiteiten. Ja, het hele amateursatelliet gebeuren begint ook in andere kringen door te dringen, zeg maar. Dat is natuurlijk de hele hackers community die bezig is met allerlei projecten en experimenten. Die beginnen steeds meer ook de ruimte te ontdekken. Ze willen ook steeds meer iets met satellieten gaan doen. Nou, daar hebben ze al eerder grootse plannen voor gehad, maar daar kwam niet zoveel van. De enige manier was dan om een beetje aan te haken bij de amateursatellietwereld, waar natuurlijk veel meer ervaring zit. Nou, om dat te stimuleren hebben ze nou in hun kringen steeds meer materiaal gepubliceerd over amateursatellieten en de hele geschiedenis van de Oscars en zo, vanaf Oscar 1. Maar ook de laatste activiteiten met amateuractiviteiten, amateurradio in het Space Station en zo. Daar zijn ze allerlei artikelen over aan het publiceren. Onder andere dus op hackaday.com. Dus op die manier krijgen we vanuit een andere hoek ook ineens weer een groep enthousiastelingen erbij. Die ook van alles willen met kleine satellieten en dergelijke. Een ander project waar ook aan kleine satellieten wordt gewerkt, die ook voor ons misschien een beetje interessant is, dat is weer Outernet. Outernet heeft dus tot doel om internet makkelijk en goedkoop en zelfs gratis beschikbaar te stellen vanuit de ruimte over de hele aardbol. Ze zijn dus al bezig via drie geostationaire satellieten. En daar kun je nu al gebruik van maken met relatief eenvoudige middelen. Om dan een continue stroom van data van internet naar beneden te halen vanuit die geostationaire satellieten. Maar daarnaast willen ze ook nog een uitgebreid netwerk van kleine satellieten, 1 unit CubeSats, in de ruimte brengen rond de hele aarde. Alles proberen ze af te dekken met zo'n hele netwerk van CubeSats, om daarmee ook weer goedkoop of voor niks gratis internet te leveren over de hele aardbol. Nou, dat belooft wat, dat moet een hele ontwikkeling worden. En daarbij zitten ze te denken aan een UHF downlink en VHF uplink. En die downlink moet dan ergens komen tussen 420 en 450 MHz. En ook de uplink tussen 130 en 150 MHz. Daar zitten natuurlijk ook de amateurbanden in, 2 meter en 70 centimeter. En dat zou zo goed moeten werken dat je met hele eenvoudige middelen die systemen moet kunnen gebruiken. Nou, dat belooft wat, dan krijgen we dus ook internet downlinks, misschien wel in de 70 centimeter band of anders dan net buiten. Wie weet, maar er gaat van alles gebeuren op dat gebied. Even kijken, ja, ARIS, er zijn wat verbindingen geweest onlangs vanuit het Space Station op 3 en 4 november. 4 november met Italië. Nou, er is er nog eentje gepland op 7 november, maar die is met Florida. Dus dat, omdat het een rechtstreekse verbinding is, dat buiten ons bereik. De amateursatellieten, even checken. UQ-Bane doet het grotendeels wel, niet alle omlopen, maar meestal wel te gebruiken. Oscar 7, nog steeds keurig aan het wisselen tussen mode A en B elke dag. Oscar 29, volledig operationeel. XW 2A, 2C, 2F ook. Oscar 50 met FM doet het prima. Oscar 73 is weer het hele weekend in amateurmode geweest en inmiddels weer teruggeschakeld naar automatische mode. Maar ja, omdat we tegenwoordig lange uren donker hebben, s'avonds al, dus dan krijgen we ook elke avond dat Oscar 73 te gebruiken is voor amateurs. Verder Oscar 85 operationeel, Oscar 87 ook regelmatig, niet altijd. Maar die moet wel te gebruiken zijn. Oscar 84, vooral het PSK 31 relais actief. De Digi alleen maar telemetrie. Ja, en Space Station inmiddels dus actief op 70 centimeter. En af en toe dus een ARIS-verbinding. Ja, in Engeland heeft de RSGB wat zaken gepubliceerd waaruit blijkt dat de Britse Ofcom, zeg maar de Britse tegenhanger van AT, agentschap Telecom, die hebben daar bekendgemaakt dat voor allerlei systemen in het VHF-bereik de ondergrens 12 dB verhoogd is vanwege het algeheel toegenomen ruisniveau in het VHF-spectrum. Dus zelfs de officiële instanties beginnen door te krijgen dat we toch wel last beginnen te krijgen van veel storing op de achtergrond. Dus ze komen tot de conclusie dat een verbinding die je vroeger met 10 watt kon doen, daar heb je tegenwoordig 150 watt voor nodig vanwege het gestegen stoorniveau. Goed, Tim Peake terug uit het Space Station. Die is in Engeland, ja, natuurlijk een echte BB'er geworden, een bekende Brit. En die is volop bezig met het rondtoeren door het land, allerlei activiteiten. En hij is daarbij ook heel veel van die scholen gaan bezoeken, waar hij eerder dus een RSGB of een ARIS-verbinding mee gehad heeft toen hij nog in het Space Station zat. En nu komt hij op al die scholen even langs en nou, groot feest natuurlijk, want die scholieren die vinden dat helemaal geweldig. En dat heeft ook flink effect. Blijkt dat die kinderen heel enthousiast reageren en allemaal techniek willen gaan studeren. En wie weet ook wel astronaut worden. Nou ja. Goed. In het Space Station, ja. Er is dus vorige week drie van de bemanningsleden zijn vertrokken. En inmiddels zitten er weer drie klaar voor de lancering. Die moet gaan plaatsvinden over bijna 11 dagen, namelijk op 17 november om 21:20 s'avonds, dus onze tijd. En dan gaan er weer drie man, nou ja, drie bemanningsleden naar het Space Station. Thomas Pesquet en de Franse ESA-astronaut, Peggy Whitson uit de VS en Oleg Nowitzki uit Rusland. Die vertrekken dan vanaf Baikonur met Soyuz MS-03. In twee dagen gaan ze dan naar het Space Station toe als het goed is. En daar blijven ze dan tot mei volgend jaar werken. Dus die zitten er klaar voor. Verder allerlei activiteiten in het Space Station, maar vooral wetenschappelijk onderzoek en allerlei onderhoudswerk natuurlijk. Goed, afgelopen week op 2 november is vanuit Japan Himawari 9 gelanceerd. Een Japanse meteosatelliet. Op de derde hebben we dan de lancering gezien van de Lange Mars 5, de allereerste testlancering van die hele grote raket, de grootste, zwaarste die de Chinezen nu hebben. En daarbij is Shijian 17 in een baan om de aarde gebracht. Maar vreemd genoeg zit er nog een payload bij, een geheimzinnige een geheimzinnig object waarvan niet helemaal duidelijk wat het is. Is het nou een satelliet of niet? Het is heel geheimzinnig, de Chinezen zeggen er niks over. Maar er lijkt dus nog een tweede satelliet bij te hebben gezeten. Nou ja. Het idee is dat ze volgend jaar weer een lancering gaan doen. Midden volgend jaar ergens van een lange mars. Maar lange mars 5 dus. Goed, op 11 november is dan eindelijk de lancering van die Worldview 4 te verwachten met Atlas 5, die alsmaar uitgesteld moest worden. En daar zit een hele rits CubeSats bij. Maar of er iets bij zit wat voor ons interessant is, dat is nog niet duidelijk. Blijkbaar nog even niet. Althans, daar lijkt het op. Even kijken. Nee, ja, dan op 17 november gaan weer 4 Galileo-satellieten gelanceerd worden met een Ariane 5. Overigens is dat weer een eerste lancering van een nieuwe versie Ariane 5, de 5ES. En op de 28e november dan een PSLV vanuit India met ook weer een handjevol CubeSats, waaronder IITM-SAT en Maxvalier en Venta 1. Die laatste twee die waren al eerder een paar keer gepland gelanceerd te gaan worden, maar dat ging steeds niet door. Dus even afwachten wat dat wordt. Verder vanuit China. Even kijken hier. Op 11 november ook een lancering van de Lange Mars 11 met ook de nodige CubeSats. Allemaal Chinezen, maar dat is allemaal heel geheimzinnig wat die precies gaan doen. Of daar ook voor ons interessante dingen bij zitten, moeten we afwachten. Kijk, ja, de 28e hebben we het over gehad en volgend jaar krijgen we dus die grote lancering met 82 satellieten vanuit India, maar dat is nog even afwachten. Ja, en dan zijn er nog diverse andere kleinere lanceringen of zo te verwachten. Goed, en op 1 december dan weer een Progress naar het Space Station. Ja, verder is, waar stond die? Even kijken. De lancering van, vanuit Japan dus, waar onder andere die Ubaku-sat uit Turkije bij zit. Die lancering is te verwachten op 9 december. Een H2B-raket vanuit Japan met HTV-6 of Konodori 6. Met een hele rits kleine satellieten, waarschijnlijk ook een hoop CubeSats, maar wat die precies allemaal moeten gaan doen, dat is ook nog niet duidelijk. Alleen dus die Turkse satelliet is duidelijk dat dat een amateursatelliet is. De rest moeten we nog even afwachten. Dus, dat is het even voor deze keer. En vandaag is dus in Amerika de wintertijd ook ingegaan, dus als je daar iets wil plannen, moet je daar met de tijden even rekening houden. Goed, dat was het even.